Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor het voorrecht dat ons ten deel valt om uw woord in ons midden te hebben, om samen te komen rond de persoon van de Heer Jezus Christus, om hem te leren kennen en zo u te leren kennen, Vader, dat we mogen weten wie gij zijt, wat gij wilt. En Heer, dat we hierdoor mogen leren wat het is om met u te wandelen in het licht van uw woord, in de kracht van de Heilige Geest. Om die wijsheid te hebben, Heer, die ons doet leven, een leven dat anderen aantrekt, een leven dat van u is, een leven, Heer, dat spreekt van de Heer Jezus Christus, een leven, Heer, dat een stralend licht is voor de volken om ons heen. Vader, we zien een hoop duisternis, maar we vragen, Heer, dat gij ons zo een lichtend licht maakt en een zoutend zout. Vader, dat velen daardoor aangeraakt mogen worden en dat wij, als we vanavond zo uw woord ingaan, dat het zo inderdaad uw woord is dat tot ons spreekt in de kracht van de Heilige Geest, zodat we mogen zien de goede wil van God. Vader, zo vragen we dan uw leiding door het woord heen en we vragen dat gij zo deze lippen wilt salven, zodat uw naam verheerlijkt mag worden in Jezus' naam. Amen. Nehemia. Nehemia. Hoofdstuk 11. En eigenlijk hebben we daar iets van, er is een woordje daar, dat komt daar verscheidene keren in voor. En dat is het woordje wonen. Dat is ook het laatste, in het laatste vers van hoofdstuk 7. Dan zie je dat ook. De priesters en de levieten en de portiers en de zangers en sommigen van het volk en de Netinims en gans Israël woonden in hun steden. Het gaat hier over waar ze woonden. Maakt het een verschil waar je woont? Wel, waar woont jij? Maakt het een verschil of dat je in Canada woont of in Anne-Jacobopolder? In Rotterdam of in Nieuw-Vossenmeer? In Spijkenissen of in Stavenissen, in Heiningen of de Feyenoord. Nou, dan gaan we eens kijken. Zien wat we ervan vinden. Voorts woonden de oversten van het volk te Jeruzalem, maar de overige van het volk wierpen loten om uit 10 één uit te brengen die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen. Het lijkt hier dat er zijn vrijwilligers die daar wel willen wonen. Maar er zijn er niet genoeg. En je zou zeggen, nou, dat is toch een mooie plaats om te wonen, de heilige stad Jeruzalem. Maar de mensen wonen liever op andere plaatsen, kijk maar. Zo staat hier dat die in de heilige stad Jeruzalem zou wonen en 9 delen in andere steden. En het volk zegende al de mannen die vrijwilliglijk aanboden te Jeruzalem te wonen. Dus, dat woord vrijwillig is al heel mooi natuurlijk. Als we vrijwillig dingen doen ter ere van God. Wat zou het verschil zijn tussen daar wonen ergens anders? Wel, dat lezen we eigenlijk wat van in het derde vers. En dit zijn de hoofden van het landschap die te Jeruzalem woonden. Maar in de steden van Juda woonden een ingeluk op zijn bezitting. In hun steden. Zie je die twee woordjes? Zijn bezitting en hun steden. Israël, de priesters, de levieten, de Netinim en de kinderen der knechten van Salomo. En je ziet dat deze mensen die woonden liever op hun eigen plaatsje. Maar Nehemia zegt, er zijn niet genoeg mensen in Jeruzalem. En Jeruzalem is een stad op een berg. En dat is natuurlijk wel onder het licht. Dat is een heilige stad, wordt het hier genoemd. En zoals je in de heilige stad wil leven, dan moet je natuurlijk wel, dan leef je als het ware onder het licht. Als je ergens in het achterland woont, nou, dan hebben ze je toch niet zo in de gaten, dan kan je een beetje meer doen wat je zelf wil. Daarom zie je ook dat woord vrijwillig in het tweede vers. Vrijwillig. Willen we vrijwillig wonen waar God wil? En het is natuurlijk makkelijker om verkeerd te gaan als je op je eigen woont. Als niemand je ergens op wijst, dan kun je gauw je eigen kant op gaan. We zien dat ook zo mooi als je dat nog eens leest door die christenreis heen, dan zie je toch hoe hij iedere keer een zijpadje tegenkomt. Of in ieder geval een padje tegenkomt dat hij toch verkeerd geleid wordt. Ken je die padjes ook waar je wel eens verkeerd geleid wordt, waar je gaat voor je eigen zin en je eigen weg en zo. En dan kom je op dat padje en dan ben je er een poosje op en dan kom je toch in de modderpoel terecht of je komt toch vast ergens te zitten. En Christen die komt dan tegen zo'n hoge berg aan en dan denkt dat de berg op hem gaat vallen en zulke dingen. Kom je dan tegen? En je zegt, nou ja, een berg zal niet op je vallen en je zal niet verdrinken in de modderpoel. Maar als je erin zit en als je er tegen staat, dan lijken die dingen erg reëel. Dan lijkt het heus wel dat het zo is. En zo, pas op, want je kunt altijd een keer verkeerd stappen. En daarom gaat het hier over die in vers 2, drie vrijwilliglijk. Vrijwilliglijk. Dat is natuurlijk opgemaakt van twee woorden. Vrij en wil. Die hebben een vrije wil en die geven ze over. Ik zat te kijken naar een woord aangaande overgave. En dat valt nog niet eens mee om een ander woord dat goed is daarvoor te vinden. Ik kan verschillende woorden in het Engels vinden, maar niet zoveel in het Nederlands. Je hebt surrender en submission, maar om die te vertalen, dan valt het nog niet eens mee. Onderwerping. Onderwerping, ja. Ik heb er wat gevonden, inderdaad. En die waren wel interessant, trouwens. Ik heb ze niet uit mijn hoofd geleerd. En dat gaat natuurlijk ook tegelijkertijd met nederigheid. En het tegenovergestelde van nederigheid is hoogmoed. En dat is eigenwaan en een trots, een hooghartig. En dan krijg je die onderdanigheid er tegenover. En ik zat er dan te denken. En dat is best interessant wanneer je daar die overgave bekijkt. Het spreekt ook van capitulatie. Capituleren. Is dat een oud woord? Ja. Dat is ook overgave, capitulatie. 2 dagen na de capitulatie werd mijn tante doodgeschoten. Ooit vergeten, in Oud-Beierland. Vlakbij Spijkenisse, hè? We zijn er nog geweest, ze kijken. Onderwerping. Het betekent een overdragen, een bereidwilligheid. Het betekent ook een oplettendheid. De Bijbel zegt ook, wees nuchter en waakzaam. Belangrijk om nuchter te zijn. Maar je kan nuchter zijn zonder waakzaam te zijn, hè? En als het over dat nuchter gaat, dan denken we altijd aan iets bepaalds. Maar goed, laten we maar even zitten. Want anders dan komen we niet verder. Zo, het nuchter en waakzaam zijn. Bovenop die heilige stad, daar moesten ze nuchter en waakzaam zijn. We zullen dat ook zo verder zien, als je ziet dat die mensen, die waren er natuurlijk niet voor niks. Waarom zouden ze daar zijn, bovenop die stad? Wel, ze hebben net die muur gemaakt. Ze hebben net die poorten opgehangen. Ze hebben de grendels erop gedaan. Maar als er nou niemand is die het bewaakt, dan schiet het natuurlijk niet op. Wat gaan ze bewaken? Ja, dat is interessant. We zullen eens verder kijken, zien of dat we dat kunnen vinden. En we zullen even verder lezen. In vers 4 lezen we te Jeruzalem. Dan woonden sommige van de kinderen van Juda. En van de kinderen van Benjamin, van de kinderen van Juda. En dan komen er een heleboel namen. En dan vers 6 krijg je alle kinderen van Peres die te Jeruzalem woonden. Waren 468 dappere mannen. Dat zie je er even, dat er woonden dappere mannen in Jeruzalem. Zoals ik het goed begrijp, dan waren die vrijwillige mensen, die waren ook dapper. Want ze moesten daar wel verdedigen. En dan zie je de verschillende mensen hier doorheen. En die worden genoemd. In vers 11 heb je bijvoorbeeld Saraya, die was de voorganger van Gods huis. Dat is ook een belangrijke werk. En dan in vers 16 zien we Sapatai en Jozabad van de hoofden der Levieten waren over het buitenwerk van het huis Gods. En dan moet je kijken, nu komt in vers 17 komt er een en dat is Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf. Veronderstel dat ze jou ook zo noemden. Huh? Mike, van Klaus, van Kees, van Jan, van Piet. Dan ben ik, dat deze vroeger een hoop. Vooral in die Ko van Piet van Jantje, die ken ik ook wel. Die woont op Flapland. Ja, Pietersoon. Hij is wel vroeger, hè. Hans, in jullie buurt ook zeker nog wel. Ken je er nog van die zo'n heel ritje naam of vier achter elkaar hebben? Nee, maar ze doen het in Flapland ook. En nog een heel eindje verder. Oké, dus zo hier is die zoon van die zoon. En, maar kijk wat het is. Hij was het hoofd die de dankzegging begon in het gebed. Dat zegt verschillende dingen. Vers 17. Die begon de dankzegging in het gebed. Dat zegt verschillende dingen. Eerstelijks, hij was betrokken bij het gebed. Maar het leest en leert ons ook hoe gebed begonnen wordt. Hoe begin jij met gebed? Bidden. Maar hier, die begint met dankzegging in het gebed. Heel verschil, hè? Heel verschil. Als er iemand naar jou toe komt en die veronderstel, die heeft wat van je nodig. En dan bedoel ik dat niet in de zin van die wil wat van jou hebben. Maar die komt gewoon om iets. En die begint je eerst te bedanken. Dan ben jij toch in ieder geval in een veel betere staat om een antwoord te geven. En te geven wat verlangd wordt. Dus dat er iemand naar je toe komt. En heb je dit nou al? Ik denk vaak dat de beste houding een beetje tegenover God is. Wel, nou God, nou heb ik het nog niet. En hoe lang gaat het nou nog duren? Huh? Hoe is onze houding tegenover God? Weet je, alles in ons leven heeft te maken met onze houding tegenover God. We kunnen dus direct weer terugschieten naar dat vrijwillig. Huh? Dat vrijwillig in die heilige stad wonen. Dat vrijwillig gaan waar de Heer wil dat ik ga. Maakt het verschil of dat ik in Canada woon of hier naar de Jacobapolder? Ja, maakt een groot verschil. Een heel groot verschil. Want ik wil wonen waar de wil van God me wil hebben. En ik kom wel ergens anders wonen. Zelfs al was dat niet in Vossen meer op Stavenisse. Of Heiningen. En dat zou niet betekenen dat ik niet zou willen wonen, maar is daar waar God mij leidt. Is daar waar God mij wil hebben. Is dat belangrijk? Dat is uiterst belangrijk. Want als God me ergens plaatst, dan plaatst hij me daar voor een reden. Er is iets te doen daar. Er is een werk daar. Misschien ben ik me nog niet helemaal bewust wat allemaal dat werk is. Maar daar, laten we een voorbeeld ervan nemen. Bijvoorbeeld, gisteravond nog aangehaald, in 1 Koningen 17. Dan vertelt God tegen Elia, nadat hij bij Achab geweest was, en had tegen Achab gezegd, er zal 3,5 jaar hongersnood zijn. Droogte. En nadat hij gezegd had tegen Achab, ging hij van Achab weg en hij zegt, en nou ga je naar de beek Gerit. Want daar zullen de raven je voeden. Niet ergens anders, daar. Als God zegt, je moet daar zijn, dan moet je niet daar zitten. Want dan ben je verkeerd. Dan ben je gewoon verkeerd, ben je op verkeerde plaats. Dat is heel duidelijk. Want als Elia niet daar geweest was, dan had hij honger geleden. En dan doet God grote wonderen. Want dan gebruikt hij dieven om je te eten te geven. Raven zijn dieven, hè? En die gebruikt God om je te eten te geven. En terwijl alles overal opdroogt, geeft hij je te eten en geeft hij je te drinken. En als dan dat beekje daar ook nog opdroogt, dan zegt hij, nu moet je daar naartoe gaan, want daar heb ik ook een plaats bereid. Zie? De rechtvaardige zal in het geloof leven. Met God wandelen. Weten waar God je wil hebben. Zo deze dingen. Zo als je met dankzegging tot God komt. Wat een verrijking dat is voor je eigen leven. Oh, er is een vers. Ik zal het lezen en dan mag jullie zeggen waar het is. Zo, kijken. Ja, probeer maar niet te zien waar ik op sla, want dat gaat zo maar niet. Verblijdt u in de Heer. Als je verblijdt naar de Heer gaat, dat is een heel wat anders. Dat is van hier. Veronderstel, iedereen komt in de gemeente. Ga zitten. Wel, ik hoop niet dat je zo naar huis gaat. Zie je dat wel eens? Verblijdt u in de Heer ten alle tijden. Wederom zeg ik, verblijdt u. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Bescheidenheid, dat is ook een van die woorden. Hè? Spreekt van onderdanigheid en spreekt van... De Heer is nabij. Wees in meeste dingen bezorgd. Geen. Wees in geen ding bezorgd, ja, dat is waar. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan moet je zien wat er gebeurt. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart, uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Filippenzen 4, vers 6. Dit was van 4 tot 7. Dat wees in geen ding bezorgd, dus vers 6. En dat moet wel goed. Zeg, wat doen zorgen voor je? Grijze haren. Grijze haren. Ik denk dat ze nog wel meer doen dan grijze haren. Maar ze geven je waarschijnlijk ook grijze haren. Neem je blijdschap weg. Eigenlijk gezegd, ik kan je best ziek maken ook, hè. Daar krijgen mensen van verschillende ziektes van. Eén ding is wel heel duidelijk. Mensen die bijvoorbeeld maagzweer en zo, komen meestal. Hoofdpijn. Wat was dat? Depressief. Ja, allemaal onbezorgdheden. Dan moest er toch een vrije leven zijn om uit vrije wil te wonen waar de Heer wil. Dat zou dan toch een vrijer wonen zijn. Dat zou toch een blijer wonen zijn. Hè? Maak toch vrij. Hè? Wanneer je de wil van God doet, dan ben je toch vrij. Oké. Hij was degene die dankzegging begon in het gebed. Ik kon er niet over uit. Dat vond ik zo mooi. Dat zo begon hij te bidden. Maar wij moeten nog eventjes verder. En Bakbakja. Wat een naam, hè? Ik zou hem Bak noemen. Maar ja, dat kan je. Nou ja, noem je kinderen niet zo. Was de tweede van zijn broederen. En Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jedutten. Al de levieten in de heilige stad waren 284. Dat zijn ook nog niet een hoop, hè? Voor zo'n grote stad, er waren niet veel mensen in, hè? Dat was juist de zorg, als ik het zo even mag noemen, van Nehemia. Dat er zo weinig mensen in die stad woonden. En het was natuurlijk een grote stad. En de portiers. Wie meldt zich als portier? Iedereen wil wel generaal zijn, maar wie wil de portier zijn? Dus het is nooit geen moeite om generaals te krijgen, of kolonels, of zelfs kapiteins. Maar portier! De Bijbel zegt, het is beter om een dorpelwachter te zijn in het huis des Heren, dan in de tenten van de godlozen te wonen. Hier staat hij. En de portiers, Akkub en Talmon met hun broederen, die wacht hielden. Dat is belangrijk, de wacht houden. We hadden het net over nuchter en waakzaam zijn. Maar hier hebben we het over de wacht houden. Denk daar eens goed aan. Ze moesten de wacht houden over deze stad. Maar als je niet de wacht kan houden over jezelf, kun je ook niet de wacht houden over anderen. Dit leven van je is ook een stad. En het heeft ook verschillende poorten. Hè? Hoeveel poorten heeft het ook weer? Ik dacht dat er 7 waren. En de vijand probeert binnen te komen door een van deze poorten. En hoe houden we de wacht erover? Job die zegt, ik heb een verbond gemaakt met mijn ogen. Dat we een verbond hebben, we hebben toch dat liedje nog, hè? Hoe gaat dat ook weer in het Nederlands? Wees voorzichtig. Kleine oogjes hoe je ziet. En pas op, en je oortjes. Waar je oog voor wat je ziet. Waar je oog voor wat je ziet. Want de zwingen op de net en de luistert naar het gebed. Waar je oog voor wat je ziet. Zie je, dus, zo je hebt een verbond, dan gaan die ogen. En je hebt een verbond, dan gaan je oren. Je hebt een verbond naar de dingen die je naar luistert, zijn die van God. Hè? En een verbond, dan gaan die ogen, zijn die van. Die ogen die zijn om te beginnen van God gegeven. Een van de mooiste dingen natuurlijk, dat je, als je denkt wat je in één oogopslag kunt innemen, dan is dat toch wel even geweldig, hè? Als je buiten bent, hoe ver dat je kunt kijken, hoeveel verschillende kleuren dat je kunt innemen, de verschillende hoogten en diepten en breedte en lengte, hoe je alles zo in kunt nemen, dat is even wat. En dan registreert dat hier ergens achterin. En dan zegt, kijk eens hoe mooi het is. En dan gebruik je je kijkers mee. Nou, pas op voor wat je ziet. We hebben het over wachters die wachten voor de heilige stad Jeruzalem. En wij zijn de wachters voor onze eigen ziel. Voor onze eigen stad. Voor ons eigen leven. En dat niet alleen. We zijn dat ook voor anderen. Wachters op de muren. Nou, die portiers. Zo, het is belangrijk dat we onze eigen levens werkelijk beheersen. En er zijn er zo weinig. om die stad werkelijk te verdedigen. Als je dat hier ziet, hoe weinigen dat er zijn. Je kunt ze een keer optellen, die er in die stad wonen. En dan zie je dat het er niet veel zijn voor zo'n grote stad. Ik weet niet hoeveel er nu wonen. Maar die stad was natuurlijk groot. En het overige nu van Israël, van de priesters en de levieten, was in alle steden van Juda en Nigelijk in zijn erfdeel. En dan zie ik dat de Netinim, die woonde in Ofel, dat was ten zuidoosten van Jeruzalem. Dan woonde er ook nog in een zeker dal. Kan iemand nog, woonde er ook nog in het dal van... Welk dal herinner je in hoofdstuk 7, hoofdstuk 6? De woon. Drie letters en je weet... Ja, daar heb je gelijk aan. Er waren drie letters. En twee waren nog dezelfde ook. En het was heel nadrukkelijk. Oh, no. Oh, no. Dat is een moeilijke naam, hè? Oh, no. En die vallei van oh, no. Oh, no. Oh, no, daar moest je niet naartoe. Maar er is je toch wel plezierig wonen natuurlijk. Hè? In die vallei. En wat kom je daar ook tegen in die plaats, in die andere plaatsen? Wat kom je daar tegen? Ja? En wie waren wat van die andere mensen? Kun je nog namen herinneren? Of zijn we die allemaal al vergeten? Oh. Nou, Mike die herinnert al die namen zo. Tom, tom, tom. Sambalat en Tobia en Gishem. Darabir. En wie? Darabir, ja. Die woonden er allemaal. En wat probeerden die te doen? Die probeerden de mensen weg te krijgen van God. Zie? Zo, als je niet in de heilige stad woonde bij God, dan waren er best veel andere plaatsen waar je maar een beetje af kon zakken en een beetje kon wegsluimeren als het ware in het leven van de wereld. Gevaarlijk, hè? En dat zie je in de Netinim, want in Ofel en Zia en Gispa waren over de Netinim. En dan zie je de Levieten. De Levieten. Die waren opzien dat Jeruzalem was Uzi. En dan krijg je de zoon van Bani, de zoon van Hasabia, de zoon van Matanja, de zoon van Micha, van de kinderen van Asaf, waren de zangers tegenover het werk van Gods huis. Dat is wat. Want er was een gebod des konings van hen te weten, een zeker onderhoud voor de zangers, elk dagelijks op zijn dag. En dan vind je dat die mensen een beetje verder gaan, de zangers. Zie die zangers, die worden aangesteld. Waarom zouden zangers aangesteld zijn? Ja, om te zingen. Zingen, de lofprijzen van God. Wie zijn de zangers hier? Wie zijn de priesters hier? Ja, we zijn priesters. De Heer Jezus heeft ons koningen en priesters gemaakt. Dat is wat. Wist je dat hij een priester was? Wat betekent een priester zijn? Ja. Je kan zelf tot hem komen, maar je komt ook tot hem voor anderen. Zie. Als we koningen zijn, dat betekent, we zijn kinderen van de koning der koningen. Maar als we priesters zijn, dan zijn we aan het middelen voor die anderen. Zeg, wie kan er nou beter iemand naar de koning der koning brengen dan het kind van de koning der koningen? Toch niemand? Veronderstel eens dat je bij het paleis bent en je wilt de koningin zien. En dan staat het kleine dochtertje of zoontje staat daar. En die zegt, kom maar, ik zou je wel meenemen naar papi of mami, wie ze ook mag zijn, wie er ook de koning of koningin mag zijn. Maar dan kan niemand dat tegenhouden. En wij hebben het voorrecht, als je de Heer Jezus zo kent, dan ben je toch een koningskind. Dan ben je toch een koning van de koning der koningen. En dan mag je zo tot hem komen. En dan ben jij een priester en je brengt een ander tot hem. Dat is toch een prachtige plaats. Nou, dat is de bedoeling. Dat is gewoon de bedoeling, hè. Dat we zo... Zie, we waren toch bezig met die wachters... Die wachters die op de muren staan. En in die muren en in die poorten, daar had je schatten. Wat voor schatten heb jij? Dan moet je kijken naar Efeze, het derde hoofdstuk. In hoofdstuk 3 lezen we in, we zullen een paar versen erbij lezen. Vers 7. Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, zegt Paulus, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke, dat is ook weer zo'n woord, de onuitvindbare, de ondoorgrondelijke, de onbevattelijke, de ongrijpbare, de onpeilbare rijkdommen van Christus. Zie? Zo, de rijkdommen van Christus. Wat zijn de rijkdommen van Christus voor jou? De openbaring die God je geeft aangaande zijn Zoon. Dat is een rijkdom van de Heer Jezus Christus. Dat zijn die onuitputtelijke, onnaspeurlijke. Dat betekent niet dat je er niet helemaal niet in kan, dat je het niet kan aanspeuren, maar dat het zo veel is, zo ver is, zo diep is, zo hoog is. Dat je er nooit aan het einde van komt. Nou, veronderstel eens. Of veronderstel eens, denk even na. We gaan straks gaan naar de Heer toe. Kun je dan bedenken dat door alle eeuwigheden heen geen einde, dat iedere dag nieuw is met de Heer? Iedere dag zal een feest zijn met de Heer. Dat is niet net als nu, jongens, van de ene dag naar de andere trekken. En s'avonds moe in je bed vallen en zeggen, nou, die dag is over. Ik ben blij dat ik dit gehad heb, of ik ben blij dat dat over is. Ik ben blij dat het tenslotte nog goed gegaan is, ik ben blij dat ik weer thuis ben. En weet ik het allemaal. Maar die dingen komen we nu tegen. Maar met de Heer Jezus heb je niet zoiets. Daar is het een onuitputtelijke rijkdom om altijd met hem te leven. Er is een oneindigheid daar. Er is natuurlijk ook een ongrijpbaar iets. Zijn goede tierenheid duurt tot in der eeuwigheid. Dat gaat altijd door. Zijn genade houdt nooit op. En hij blijft je altijd verzorgen door al die eeuwigheden heen. Als hij dat niet doet, dan zou het daar niet beter zijn als hier. Zie? Dan zouden we in de hemel in dezelfde terechtkomen als dat we hier terechtkwamen. Door al de eeuwigheden heen zorgt God voor zijn kinderen. Kijk maar even terug naar hoofdstuk 2, sinds we daar toch zijn. Maar bijvoorbeeld kijk in de eerste 3 versen wat je geweest bent. En dan zie je dat je was dood in de zonde, een kind van de duivel en onder het domein van de wereld. En je deed de dingen die je verteld waren. Maar in vers 4 zegt hij, maar God die rijk is in barmhartigheid. Als God rijk is in barmhartigheid, betekent dat aan Gods rijkdommen zijn er geen einde. Je leest wel eens van iemand die wat we noemen hier op aarde heel rijk is. En iemand is miljardair geworden. En dan is die heel rijk. Eigenlijk is die hartstikke arm, wat man en God. Maar die noemen ze dan heel rijk. Hoe rijk die ook is. Er is een einde aan hoeveel het is. Je kunt er een nummer achter zetten en je kunt het nummer lezen, maar er is een einde aan hoeveel het is. En als wij allemaal tegelijk naar God toe komen en we zouden allemaal tegelijk van alles krijgen, dan was er helemaal geen gaatje te zien nog. Er zou geen eens een teken zijn dat er iets van zijn rijkdommen weg was. Want te meer dat hij geeft, te meer dat hij heeft. Dat is ook zo voor degene die de Heer Jezus lief heeft. Te meer je geeft, te meer je hebt. Te meer je van dit evangelie uitgeeft, de meer dat je ervan hebt. Ik denk dat we wel eens een beetje last hebben dat we net zijn als zo'n oude vijver, weet je wel, die je ergens vindt. En er is al jaren komt er geregeld wel eens een beetje water uit, maar er stroomt. Er komt wel eens een beetje water in van de regen of zo, maar er stroomt eigenlijk niks door en er komt niks uit. En als je erin zou wandelen, dan zou je. Zo zou je voeten de ene voorbij de andere gaan. Hè? En je zou tenslotte, als er genoeg modder, dan brengt het stink op. Het stinkt goed. En je hebt er alleen maar van die kikkertjes in rondspringen. En dat is een dode vijver, dat gat. Maar de Bijbel spreekt voor ons van stromen van levend water. Wat een verschil, hè? Wat een verschil om te drinken van die stromen van levend water. Of uit zo'n stinkende put. Ik zal nooit vergeten dat jaren geleden die paarden moesten drinken uit zo'n stinkende put. Ik snap nog dat die beesten niet doodgingen, maar goed. We raken er zeker ook nog aan gewend. Maar, verschrikkelijk iets. Wat een verschil met drinken uit iets dat levend is. Nemen uit iets dat levend is. Dat blijft doorgaan. Dat blijft vloeien. En die mensen die daar buiten de steden woonden, die woonden in hun eigen bezittingen. Wat je? In hun eigen steden. Wat een verschil. Om helemaal afhankelijk te zijn van de Heer. En te zeggen, Heer, ik wil zijn waar u wilt dat ik ben. Wat een verschil. Met te zijn in mijn eigen plaats of in de plaats waar de Heer me zet. Hè? Nou, hier zie je die rijkdommen. En nu gaan we nog even een stapje verder. Waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Genade, hè? Dat God je toch zo bij de hand neemt en je zo tot zich trekt en zegt, zeg, ik wil dat je hier bent. Dat zegt de Heer Jezus ook zo mooi in Johannes 14, hè? Dat ze ook mogen zijn waar ik ben. Hè? Zijn waar de Heer Jezus is. Hè? Wat ben je liever? Oh, liever zijn waar de Heer Jezus is, want dat is de mooiste plaats. En dan lezen we verder in vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Wat een plaats, hè? Wat een plaats. Zeg, die plaats is een prachtige plaats. Die geeft trouwens ook wel een verantwoording mee, hè? Wat een prachtige plaats. Wat een vertrouwen dat we kunnen hebben in God. Vertrouw de Heer, hè? Met uw, niet met je ganse hart, maar met je ganse hart. Huh? Ja, een van de jongens die luistert en zegt, mijn ganse hart, ik heb geen ganse hart. Maar het is een ganse hart. Hè? Hoe we kunnen leren, zo we geen van allen ooit vergeten natuurlijk. Hè? Ganse hart, het hele hart. Met al je kracht, met alles dat je bent. Zeg, heb je wel eens gedacht wat God kon doen met een man, met een vrouw die volkomen overgave kent? Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zou? Met een volkomen overgave. We kunnen een gemaakte overgave hebben, maar met een volkomen overgave. Wat zou God niet kunnen doen met iemand die volmaakte overgave had? Moest kijken hoe de grootste profeet die geleefd had, was Mozes. Waar begon Mozes? Wel, hij heeft eerst in Egypte gezeten. Maar toen, 40 jaar woestijn. Schaapjes. Schaapjes. Domme schapen. Maar hij was toch zo gehecht aan die schapen dat hij zei toen God kwam en zegt, Mozes, ik heb een werk voor je. Dat hij zegt, God, zoek maar iemand anders op. Wow. God geeft ons een nederige positie. En misschien willen we die eerst niet hebben. Maar na een poosje zijn we eraan gewend. En zeggen, nou, ik zit hier lekker, jongens. Ik kwam nog een nederige man tegen vanavond. Die zullen we zo ook even opzoeken nog. Je komt er al een stuk of wat tegen. Want hier nog eventjes hier verder lezen. Zo ziet waar wij gezet zijn in de hemel in Christus Jezus. Nou, die positie met zichzelf geeft natuurlijk een geweldige verantwoording ermee. En dan zie je waarom. Opdat hij, vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is even wat, hè? Dat is even wat. Dat in de toekomende eeuwen hij laat zien. Dat is, ja, het Engelse woord daarvoor is show. Hij laat zien. Grijp je? Niet het verkeerde gedachte van show. Een goede gedachte. Show. Laten zien. Uitstallen. Voor allen te zien. De grootheid, de rijkdom van zijn goede tierenheid over ons. God die is niet zomaar bezig. God die is niet zomaar iets aan het doen. God is bewust bezig met een plan. En hij wil ons in dat plan passen. Maar wij hebben een beetje moeite met dat plan. Net als hier, die vrijwilligheid om in dat plan te passen. Die nederigheid om te passen waar God ons hebben wil. Iedereen die wil wel generaal zijn, maar portier. Hè? Portier. Dat is verschil. En God die heeft een plan voor, niet alleen voor nu. Niet alleen om ons nu een plaats te geven. Natuurlijk om ons nu een plaats te geven. Maar als je nou kijkt naar bijvoorbeeld zoals we door Nehemia heen gegaan zijn. En je ziet al die namen. Dan zie je dat die mensen allemaal een plaats hadden. Die waren niet zomaar lukraak daar bezig. Nee, Nehemia is gekomen en God had Nehemia voorbereid. Dan had die anderen ook voorbereid om Nehemia te helpen. Dan had hij ook weer anderen voorbereid, want hij wist er waren er ook wat die de zaak tegen zouden gaan. Maar hij zegt dat zal de zaak alleen maar versterken.
Ik herinner me jaren wat geleden dat er best een fijne broeder. En die zegt tegen mij, nou dat is toch niet zus en dat is toch niet zo. En die kon er helemaal. Hij zegt, zo kun je dat toch niet onderwijzen. Ik zeg, broeder, jij hebt me alleen maar sterker gemaakt bij het negatieve. Als er iets tegen je komt, als de winden tegen je waaien, waarom zijn er die winden? Die zijn om je sterker te maken. Maar je zult wel zien dat één van tweeën, als je wortels niet diep in de Heer Jezus zijn, dan gaat de boom om. Zondag nog kwam er een jonge man naar me toe. En die had het over zijn broer. En die zegt, mijn broer die zit daar en daar bij en... En ja, hij zegt aan de ene kant, ja, zeggen ze het is verkeerd, maar aan de andere kant, ik ben haast jaloers op hem. Oh, die is bekeerd en die is aan het evangeliseren, die is aan dit en dat. Ik zeg, ja. Ik zeg, dat is jammer. Jammer. Dat kan toch nooit jammer zijn? Nou, het is jammer in de zin dat waarschijnlijk deze jonge man, die broer van hem in ieder geval, dat hij geen wortels heeft en straks komt er een klein windje en hij waait om. Hij is zo druk bezig, hij heeft geen tijd om te groeien. Hij wordt niet onderwezen en hij kan niet groeien. Dus de wortels gaan niet naar beneden toe en er is geen kracht op die manier. En ineens, voem, daar ligt iemand plat. Waarom? Niet onderwezen. Geen wortels. Als we verder willen gaan, moeten we wortels hebben in het woord. En als we onze wortels niet het woord ingaan, dan gaan we ons vermelden. Daar kun je gerust op zijn, hoor. En zo na een hele tijd spreken met deze jonge man. Hij zegt, ja, en de oudste, die is nogal kritisch en zo. Ik zeg, nee, hij is niet kritisch. Hij laat je het woord zien. Als jij lief hebt, dan moet je ook van noodzaak haten. Dan lijkt dat wel kritisch, dat begrijp ik wel. Maar het is wel zo. Als jij van je kleindochter houdt, komt er een slang naartoe, dan haat jij die slang. En zo kunnen we verder doorgaan. Als je lief hebt, dan zul je haten. Dat kan niet anders. God, die heeft een plan. Hoe pas jij in dat plan? Nog even verder kijken hier. Het zegt hier in vers 8 en 9, die ken je wel. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloven dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zie je? We zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt. En wie niet wij onszelf. Heb je wel eens een horloge gemaakt? Ik bedoel niet, het was kapot en je hebt gemaakt. Ik bedoel, heb je er wel eens eentje gemaakt? Ontworpen, in elkaar gezet, alles gemaakt, helemaal gemaakt. Ik niet. En als mijn kapot gaat, en ik wil het gemaakt hebben, moet ik naar de horlogemaker toe. Die weet hoe het tikt. Alleen God weet wat in jou leeft. Alleen God kan jou leiden. Alleen God kan jou laten zien wat in je hart is. Alleen God kan je zeggen wat je weg is. En daarom is het nodig dat we met God wandelen. Ergens begint dat. Nou wil ik even terug naar het Oude Testament weer. Want we waren bezig met Nehemia, maar ik wil nog even terug naar een beetje verder. En dat is naar twee koningen. Zo, als je terug gaat naar Nehemia, dan krijg je daarvoor Ezra. En dan twee kronieken en één kronieken. En dan krijg je twee koningen. Op de terugweg. En dan gaan we naar het derde hoofdstuk toe. En dan komen we een man tegen. Er zijn twee profeten die altijd veel aandacht gehad hebben. Er zijn er meerdere. Maar er zijn er twee die best veel aandacht gehad hebben. En die twee zijn Elia. En ik denk dat hij waarschijnlijk het bekendste is door die tijd dat hij met Achab was. En dat hij op de berg Karmel was. En dat hij voor de mensen stond en ze zei een beslissing te nemen. Als God de Heer is, dan dient hem. En als Baal God is, dan dient hem. Dan moet je maar een beslissing maken, zegt hij. En dat was Elia. Die vroeg maar één keer. Dat is maar één keer gebeurd, maar hij is er voor altijd onbekend geweest, denk ik. Ik denk, als je ergens ooit de Bijbel gelezen hebt, dat dit is een van de dingen die je ziet. Maar dan is er een ander die naam komt. En dat is Elisa. En ik denk dat het eigenlijk gezegd, Elia die liep met zo'n ruige kemelsharen mantel. En ik denk eigenlijk gezegd dat het ook een beetje ruige lieden leken. Want op een gegeven moment zie je Elia, die zie je voorbij Elisa komen. En Elisa die is aan het ploegen. En Elia komt voor hem bij en gooit zijn mantel op hem. En hij zegt, volg me. En Elisa zegt, ja, laten we dit eerst eventjes afmaken hier. En even goeiedag zeggen thuis, nu kom ik. Hij zegt, ga je gang, wat heb ik eigenlijk met jou te maken? Het lijkt voor ons allemaal een beetje raar, hè? Maar dat gedaan hebbende, hij heeft hij geofferd, hij heeft zijn ploeg kapot gehaakt, en daar heeft hij het hout van gebruikt om te offeren. Hij heeft de ossen dat hij met een ploeg was, heeft hij geofferd. Met andere woorden, hij heeft zijn schepen achter zich verbrand en hij is achter iemand aangelopen. Die met het enigste dat die man had was een ruwe, kameelharige jas, mantel. En daar is hij achteraan gelopen. Maar zou je zeggen, nou wordt hij een grote prediker. Voorlopig nog niet. Voorlopig nog niet. Weet je hoe die genoemd wordt hier? Dat is heel interessant. Kijk maar even. In 2 Koningen hoofdstuk 3. Daar zoeken ze een profeet. In het 11e vers. En Jozefat zeide, is hier geen profeet des Heren? Er waren wel allerlei andere profeten. Die heb je altijd gehad natuurlijk. Die wel van alles te zeggen had. Een zondagmorgen in Sliedrecht. Dan heb ik begonnen met te zeggen, profeteer nooit. Sommige plaatsen valt dat niet mee, want dat horen ze niet graag. Maar profeteer nooit. Waarom niet? Wel, als je goed profeteert, dan vergeet iedereen het. Maar als je verkeerd profeteert, vergeet nooit iemand het. Dan wordt er altijd aan herinnerd. Zo, het is niet wijs om te profeteren. Je had hier van allerlei profeten. Maar Jozefat zegt hier, is hier geen profeet des Heren, dat wij door hem de Heren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa. En hoe wordt Elisa gekend? Op een heel bijzondere manier. Zou ik zeggen, op een heel bijzondere manier. Hij is bekend hier en hoewel hij ook die ruige man lijkt. Ook die man, als je van hem leest, ik denk niet dat je direct achter hem aan zou lopen. Als je ziet wat er gebeurde bijvoorbeeld in het vijfde hoofdstuk hier. Dan gaat dat over Naaman. En als je ziet hoe die Naaman naar hem toe komt. En dan stuurt zijn knecht naar buiten. Zegt tegen zijn knecht. Zeg maar tegen die krijgsoverste. Naaman was de grote generaal van Syrië. En die komt bij hem aan de deur. En hij stuurt zijn knecht naar buiten. Hij zegt, dit is eigenlijk maar gewassen 7 keer in de Jordaan. Nou, dat zijn boodschappen dat je natuurlijk niet met de generaal mee aankomt. In die stinkende Jordaan. En je hebt van thuis van die mooie rivier. En dan gaan ze je vertellen. Dus je ziet, Elise was niet iemand dat je nou zomaar mee ging sleien. Begrijp je wat ik bedoel? Maar hij wordt gekend hier in 2 Koningen 3 vers 11. Als de zoon van Safat. Die water op Elia's handen goot. Een dienaar. Nederig. Je kunt nooit een leider zijn als je niet geleid kunt worden. Als je niet geleid kunt worden, kun je nooit een leider zijn. Je kunt wel op een leider lijken, maar dat is iets heel anders als er één zijn. Zo zondagmorgen vertelde ik deze jonge man. Ik zeg, je broer is bezig om iets te zeggen, om iets te doen. Maar God wil dat je iemand bent, dat je een getuige bent en een getuige zijn. Kun je alleen als je vol zit van het woord van God. Je kunt wel als een getuige praten. Maar dat betekent niet dat iemand daarvan onder indruk is natuurlijk. Of de verkeerde indruk. Je kunt alleen maar reproduceren wat je bent. En die dingen vergeten we gauw, hè. En dit stak werkelijk, dat kwam in mijn gedachten. Toen ik aan het studeren was en ik dacht, hé, waar is dat waar Elisa bekend stond voor zijn nederigheid? Want dat is toch wat het is, hè? Hij ging van het hoofd van de boerderij. Hij was daar de leider. Ze waren aan het ploegen met 12 ossen. Oxen. Heeft wel eens zien ploegen met ossen? Mooi. Mooi gezicht. En 12 span. Kun je dat even voorstellen? 12 span. Zou bijna net zo voldoen als die trekker voor jou, Hans. 12 span ossen. Kun je mee doen op een dag? Ze zijn niet zo vlug, hoor. Die ossen. Maar ze gaan wel altijd door. Ja. Maar hij was het hoofd van. En nou dat allemaal achterlaten. En hij volgt Elia. Hij weet helemaal niet waar naartoe. En voor het eerste tijdje zeg. Wat zou hij zeggen tegen Elia? Ik weet niet hoe hij hem genoemd heeft. Sir? Nee. Want ze spraken Hebreeuws natuurlijk. Ik weet niet wat de naam geweest is, maar in ieder geval, hij heeft met respect heeft hij gesproken tegen Elia en gezegd, wat moet ik nu doen? Gooi eerst maar eens wat water op mijn handen. Water op je handen? Ik dacht, ik moest gaan preken. Nou, dan kom je over een jaar of 10 wel eens aan toe. We gaan eerst maar eens beginnen met water. Met water. Weet je ergens in het Nieuwe Testament waar ook zoiets aangegeven wordt? Johannes 13 bijvoorbeeld. Weet je wat de Heer Jezus daar doet? Die geeft het voorbeeld en die neemt een handdoek en die neemt een was tuil en die gaat voeten wassen. Nog geen eens water op de handen gooien, die gaat voeten wassen. Iemand zijn handen wassen, kan ik nog zien zitten, maar iemand zijn voeten. Nou hadden ze wel geen laarzen aan in die tijd, dus dat scheelt nog wel. Het was misschien meer het zand als de reuk. Maar tegelijkertijd, heel wat van te leren. En die illustratie gebruikt de Heer Jezus om ons te laten zien wat liefde eigenlijk is. Als we die liefde kennen. En zie je hoe liefde en nederigheid samengaan? Dat eigenlijk liefde komt uit nederigheid. Je zou kunnen zeggen, nederigheid is de wortel die de stam doet bloeien. Nederigheid is de wortel die de stam van de liefde doet bloeien. En je ziet dat hier in Nehemia. Want we zijn begonnen met Nehemia. En wat zagen we in Nehemia zelf eerst? Daar zagen we dat ook, die nederigheid. Dat is een moeilijk woord.
Ik moet even glimlachen. Want ik weet, ik heb hier wat computermannen zitten. En ik dacht, ik zal eens kijken of ik wat synoniemen daarvoor kan krijgen. En weet je wat het voor wat van die woorden zegt? Geen woord. Genade. Geen woord. Nederigheid. Hoe kom je daar aan bij? Zou er wel een woord voor hoog moeten, een heleboel. Maar op die manier ben ik ook nog achter wat nederigheid gekomen. Hoe ze erover dachten. Interessant. Om te zien. Ik heb wel een beetje moeten lachen om dat ding. Zeg, daar weet hij niks van nederigheid. En van overgave, dat woord kwam er helemaal niet op voor. Pas op jongens met die dingen. Ze vertellen je de verkeerde woorden. Hè? Overgave leren ze je niet.
Oké. Okay. Zo, hier, als je dit even laat inzinken. Elia en Elisa. Deze twee profeten. En je ziet dat de een was gekend door het feit dat hij nederig was. Dat hij het minste deed dat er was, een dienaar zijn tot de profeet. De plaats innemen die God hem gegeven had. En dan zie je naderhand hoe hij werkelijk op God vertrouwde. Want als je hem naderhand, je ziet hoe hij met Elia verder is gegaan. En dan zie je hoe Elia zegt, ga dan maar door, want ik moet daar naartoe. Hij zegt, ik blijf bij je. Komt de volgende plek, hij zegt, nou blijf jij dan maar hier, want ik moet verder. Nou zegt hij, ik blijf bij je. Zeg, wat is dat raar? Als hij nou zegt, blijf hier, en je zegt, maar ik ga met je mee. Wat spreekt dat van? Ja? Nog iets erbij. Doorzetten. Altijd doorgaan. Voortdurend. Nooit ophouden. Altijd waakzaam zijn. Je kunt hem zomaar niet laten gaan. Dan is hij vertrokken. En tenslotte komt hij op dat punt. En dan gaan ze de Jordaan over. En Elia die neemt zijn mantel. En die swoosh. En daar opent de Jordaan. En dan gaan ze over. En dan komen ze aan de andere kant. En hij zegt, nu kun je nog iets vragen dat je graag wilt hebben. En dan moet je zelf maar gaan lezen wat hij eigenlijk vroeg. En dan zegt Elia tegen hem, als je mijn weg ziet gaan, dan krijg je dat. Anders niet. Dan moet je wel helemaal oppassen dat je hem niet kwijtloopt. Of dat hij jou niet kwijtloopt, of dat je hem niet kwijtraakt, of dat je hem niet uit oog raakt. Je moet
Dus voortdurend waakzaam zijn dat je dat in de gaten hebt. Want anders
dan heb je niet waarom je gevraagd hebt. Als je deze hoofdstukken heen leest. Van 2 koningen hier. Hoe Elia ten hemel vaart. Dan gaat het begin bij het tweede hoofdstuk. En lees door wat van die dingen heen. Dan zie je hoe ijzer zwemt. Heb je wel eens ijzer zien zwemmen? Hier zwemt ijzer. Dat is mooi. En hier zie je hoe iemand, een vrouw, een klein kruikje met olie heeft. En hoe ze hele vaten vol vult. Hoe kan dat? Gewoon doen wat de Heer wil. Wij zijn altijd zo berekend, hè? En de tekorten. We hebben alles precies uitgerekend hoe alles moet. Nou God, nu gaat dit net zo als je het nu maar net doet zoals ik het zeg. Want anders loopt het wel verkeerd. Weet je wat het mooiste is? Om te gaan zien hoe ver hij op het eentje van de tak kan zitten. En te weten dat God je toch vasthoudt. Met andere woorden, de riskante dingen met God doen. Vertrouwen op hem. Vertrouwen op hem. Kun je werkelijk God vertrouwen? Kun je helemaal op God vertrouwen? Weet je het zeker? Kan hij werkelijk overal voor zorgen? En hoef jij nergens voor te zorgen? Weet. Ja, je moet wel voor één ding zorgen. Wat is dat? Ja, doen wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Er is geen plaatsvervanger voor gehoorzaamheid. Er is geen plaatsvervanger voor gehoorzaamheid. Een van de dingen die die mensen hier moesten leren. En dat zul je zien, vooral in het volgende hoofdstuk. Je leest hier bijvoorbeeld, dat is wel interessant, ga maar even terug naar Nehemia 11. En dan lees je in die dorpen, die lees je van bijvoorbeeld vers 25, daar woonden in de dorpen nu op hun akkers, woonden sommige van de kinderen en haar onderhorige plaatsen. En dat kom je geregeld tegen. In vers 25 kom je het 2 keer tegen. In vers 27. In vers 28. In vers 30. Onderhorige plaatsen. In vers 31. Daar woonden ze ook. En onderhorige plaatsen. En dan in vers 36. Van de Levieten nu woonden sommigen in de verdeling van Juda en Benjamin. Zie hoe vaak er zegt onderhorige plaatsen. Onderhorig, luisterend. En dan kom je eigenlijk pas wanneer je werkelijk in dat 12e hoofdstuk komt, dan zie je dat dat ze een heel feest hebben. En dan moet je even indenken, door dit boek heen, kort boek, maar hoe door dit boek heen, hoe het begonnen is, dan kun je toch wel eventjes er doorheen denken. Je hebt er helemaal doorheen gelezen. Je hebt er doorheen gestudeerd. En nou ga je eventjes er doorheen denken. En dan zie je, even in het begin zie je Nehemia. Iemand die gekomen is met een hart vol van liefde voor de stad hier. En voor de heilige stad en voor de heiligheid van God. En daar is hij mee bij betrokken. En daar heeft hij voor geweend. En daar heeft hij rouw voor gedreven. Hij heeft zonde beleden. En zo zijn ze gaan bouwen op die manier. Hij heeft ze allemaal aan moeten spreken aangaande het bouwwerk. Aangaande het werk. Want er zijn verschillende dingen die we doen hier. Het is hier. We zijn nu bezig geweest met die wachters op de poorten. En dat wachten, dat is ook wat. Hè? Je kan makkelijker werken dan wachten. Hè? Eerst moesten ze werken en toen wachten. Hè? En dan moesten ze de vijand afweren. Zo, je ziet die dingen gebeuren. En dan gingen ze het woord in. Ze gingen hun zonde belijden. Nou is iets heel interessants wat wij doen. En wat hun deden. Hebben we eens gezien? Hun gingen eerst zonde beleiden. Dan gingen ze het woord in. Er was een opwekking. En nu een poosje later. En nu beginnen ze. En dan beginnen ze te zingen. En te spelen, muziek te maken. Maar ze waren wel eerst in het woord geweest. De opwekking die kwam door het woord eerst. En dan was er blijdschap. En vanuit de blijdschap die door het woord kracht gegeven had, gingen de mensen zingen. Ik sta er iedere keer weer stijlversteld van wanneer ik in plaatsen ben waar de mensen opgewekt moeten beginnen te zingen, terwijl ze helemaal niet opgewekt zijn. En dat kun je ook nog zien. Ja, ik maak vaak zo'n tekeningetje naar een van de kinderen schrijf, weet je wel, met die lip zo naar beneden. En mensen beginnen te zingen. En dan moeten ze opgewekt zijn. En dan na een poosje krijg je het woord. Eigenlijk eigenaardig, hè? En hier is het net andersom. Beginnen met zonde beleiden, dan hebben ze het woord. En dan daarna, als ze gehoorzaam naar hun plaatsen gegaan zijn, dan komt die inwijding en dan komt er een feest. Wonderlijk, hè? Misschien moesten we een beetje de zaak veranderen. Ik vraag me vaak wel eens af, als ik het nou eens een beetje anders doe, zou de zaak dan op zijn kop staan? Sommige plaatsen waar ik naartoe ga, dan krijg je de dienst, die gaat zo, zo, zo. Hier zing je een lied, daar heb je een gebed, daar zing je een lied, daar heb je collecte, daar heb je een gebed, daar heb je een lied en zo. Daar heb je de preek er tussendoor. Ook nog? Nee, niet eventjes. Maar wat zou er gebeuren? Ik ben eigenlijk de volgende keer dat ik op pad van die plaatsen kom, denk ik toch dicht aan de keuze toe om te zeggen, zeg, zullen we het eens anders om gaan doen? Zullen we het eens anders om gaan doen? Dan heb je wel de aandacht. Ja, we hebben dat ook wel eens gedaan vroeger. En de mensen die altijd achterin gingen zitten, weet je wel, die achterin. En dat zo op een goede morgen, toen, ja hoor, dan zat het de achterste rij weer. Dus ik nam dat stoeltje, of dat preekstoeltje, waar mijn Bijbel op lag. En ik pakte dat en ik pakte de microfoon, er zat een hele lange draad aan. Ik liep zo naar achter toe, ik zei zo, draai al je stoelen maar om. En degene die achterin zat ervoor in opeens. Ik denk dat we dingen nog alles achterstevoren doen. En als je het dan opeens anders doet, nou, dan kan we meemaken. Nou is niet de bedoeling dat we zomaar een beetje grappig zijn en de zaak andersom doen natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat God de aandacht krijgt. En mijn vraag is, heeft God jouw aandacht? Wat zou je doen als hij werkelijk je aandacht kwam vragen? Dat kan ook natuurlijk. Als er iets serieus gebeurt in je leven, dan vraagt God ineens om aandacht. Maar ik hoop dat het zo lang niet zal duren. Ik hoop dat hem zo die aandacht geven, dat we hem zo mogen gehoorzamen, dat we zo zijn waar hij ons hebben wil. Niet op onze eigen plaats, maar op de ons bestemde plaats. En dat alleen zal ware vrede geven. Dat alleen zal ook ware vreugde brengen. Dat alleen zal de blijdschap geven. Hier, ik weet niet of dat je dat herinnert, maar in het 8e hoofdstuk, in het 10e vers, en hier is het 11e vers. Soms dan zit er wel eens verschil tussen, omdat in het Nederlands en het Engels hebben ze soms een verschillend vers. Maar goed, dat geeft niet. En dan zien we dat, want deze dag is onze Heere heilig, zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die
is uw sterkte. De blijdschap des Heren, dat is je kracht. Is het dan enig wonder dat we zij gelezen hebben in Filippenzen 4 en begonnen te lezen bij vers 4 en dat Paulus zegt, verblijd u in de Heren ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijd u, de Heer is nabij. Want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte, uw kracht. Zie? Zo waar we mee bezig zijn, is om u te leiden. Naar de blijdschap des Heren, die is uw kracht. Maar zie je dat je in hoofdstuk 1 begint. En je gaat door en je bent nu in hoofdstuk 11. En in het 12e hoofdstuk krijg je de blijdschap des Heren. Je gaat dus door het boek heen. En net voor het sluiten van het boek krijg je het feest van de Heer. Hè? De blijdschap des Heren. Daar is het een zingen en een blij zijn in de Heer Jezus Christus. Daar heb je de muziekinstrumenten, de dankkoren en zoal. En daar offeren ze en daar zijn ze verheugd in de Heer. Wees blij in de Heer en verheugd. Zullen we hem ook danken daarvoor. Hemelse Vader, wij zeggen u dank in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij zeggen u dank dat gij ons een plaats gegeven hebt. Dat gij een plan voor ons hebt. Hemelse Vader, dat gij ons zo uw woord gegeven hebt. En dat we zo in uw woord mogen zien. De wijsheid van God, de veelzijdigheid van de Heer Jezus Christus. De veelkleurigheid van zijn gemeente. Vader, dat we zo mogen zien, dat we mogen groeien in genade en kennis van hem die ons lief gehad heeft. Vader, dat we zo mogen rusten in de Heer Jezus. Dat hij gezegd heeft, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Vader, dat we in die volle rust mogen leven. Dat we mogen weten wat het is om in de Heer Jezus te rusten. En vanuit die rust te zien, wat wilt gij dat ik doen zal? Waar wilt gij dat ik zijn zal? Wat wilt gij dat ik zijn zal? Heere, dat gij ons zo wilt vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus Christus. Wat een wonder van uw genade die ons opgewekt heeft in de hemelse gewesten in Christus. Onze Heer, onze Heiland, onze Redder, de Verlosser. Hemelse Vader, wij danken u zo voor de rijkdommen die we hebben in hem. Vader, we zeggen u dank dat gij ons zo door uw woord wil leiden. Zodat we uw wil mogen doen. En dat die wil goed is. De goede en volmaakte wil van God. En dat gij ons die wil laat zien. Heere, dat wij zo met u mogen wandelen. In het licht van uw woord. En uw woord zelf zegt. Dat het openen van uw woord geeft licht. Het geeft de eenvoudigen inzicht. Vader, wij zeggen u dank. Dat we daar zo op mogen vertrouwen. Dat we dat zo mogen zien. Dat we zo met u mogen leven. Wilt gij dan zo een ieder hier verrijken? In uzelf. We bidden voor ieder hier die niet bij ons kon zijn. We vragen, Heere, dat gij zo een ieder versterkt. Dat gij zo laat zien, Heere, die dingen die zo nodig zijn. In deze dagen van druk. In deze dagen ook van depressiviteit. Dat mensen de ogen gericht mogen hebben op de Heer Jezus Christus. Op hem alleen. Zo zeggen we u dank. Ook voor deze avond. In zijn naam. Amen.